Welkom bij Dementie in de Familie. Deze podcast is een ode aan alle familieleden die te maken hebben met een geliefde met dementie. Elke keer moet jij je aanpassen op zoveel vlakken en niveaus. Je zit in een emotionele rollercoaster waarin je steeds weer een stukje afscheid moet nemen van je geliefde met dementie. En daarom vinden we jou een held. Ga er maar aan staan. Deze podcast is er speciaal voor jou. Om je te inspireren, motiveren met tips en tricks, het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
Welkom bij Dementie in de Familie. In deze aflevering is het thema Ze doen het niet expres. Fijn dat je weer luistert naar Dementie in de Familie. Zoals elke week starten we met het dementiemomentje van de week. Pieter, wat was jouw dementiemoment van de week?
Mijn dementiemoment van de week is dat ik vanochtend naar de supermarkt ging om een krant te halen. Omdat ik vorige week geïnterviewd was. Ik heb daar ook nog een podcast vorige week over gemaakt, nummer 46, over de druk op de mantelzorg. Dat artikel dat verscheen vanochtend online op de lokale krant. Ik dacht, nou, dat zal het ook al in de fysieke krant staan, maar dat was nog niet het geval. Als het goed is, komt het er nog wel aan, maar daar moeten we dus nog eventjes op wachten. Nou, in ieder geval mooi om dat het artikel geplaatst is. Ik denk dat het belangrijk is, omdat we, nou ja, wat ik ook in aflevering 46 zeg, is dat er die druk steeds structureler ook op ons mantelzorgers terechtkomt. En dat heeft natuurlijk te maken met ja, de schijnende tekorten in de zorg, zowel budgetair als mensen, de fysieke handen die voor jouw geliefde met dementie kunnen zorgen. Of dat nou al in beginstadia is als het gaat om eventuele thuiszorg die extra ingeschakeld moet worden of mag worden. Of dat het gaat om eventueel in een verder gevorderde stadia opname en dat de zorg daadwerkelijk 24/7 overgenomen wordt. Ja, we zien gewoon dat daar enorme druk op ontstaat. En zeker ook in deze periode, want zo is het artikel een beetje ontstaan voor de mensen die vorige aflevering nog niet geluisterd hebben. Verpleeg- en verzorgingshuizen in onze regio, die hebben een brandbrief gestuurd over de kortingen die zij krijgen op hun budgetten. En dat echt de kosten gaat van de zorg. De krant wilde heel graag dat dan ook zien van, ja, maar wat betekent dat dan in de praktijk? En met name natuurlijk in die zomerperiode. En pratend met de journalist zei ik ook wel van, ja, het is niet alleen deze zomerperiode, maar het is echt een structureler probleem wat heel geleidelijk en subtiel steeds nijpender wordt. Dat is een goed woord, daar zocht ik inderdaad naar. Omdat je natuurlijk aan de ene kant merkt dat je natuurlijk je geliefde steeds minder goed mee gaat. Dus er is meer zorg ook nodig. En aan de andere kant is die zorg steeds minder bereikbaar en beschikbaar. En dat vraagt dus van jou en mij als een familielid die om die geliefde staan, dat je steeds ook meer die zorg nog steeds moet gaan leveren, ook zelf. Ook al heb je die zorg helemaal uitbesteed. En ja, het is natuurlijk ook vaak zo, zeker bij dementie, althans niet altijd, maar in het grootste gedeelte van de mensen die dementie krijgen, is dat al op oudere leeftijd. Dus ook familieleden die daar omheen zijn, zijn ook vaak wat ouder. Dus ook de kwetsbaarheid daar neemt natuurlijk ook toe. Dat zie ik ook bij mijn moeder, zeg maar, dat het soms ook ingewikkeld is om ja, overeind te blijven, omdat ja, zij gaat ook steeds meer doen, omdat ze dagelijks komt. Ze ziet ook steeds meer. Er wordt ook meer van ons verwacht. Er wordt niet direct de druk op uitgeoefend, maar ja, toch zijn er elke keer wel
een soort ongeschreven verwachtingen zijn het soms ook.
Ja, en soms ook wel geschreven verwachtingen. Dus hè, dat je soms een berichtje krijgt met, ja, dit stukje pakken wij niet meer op, omdat we de tijd nodig hebben voor de zorg. Ja, dat is pijnlijk, maar dat is helaas zo. En ik denk dat ook, wat ik het mooie vond, in ieder geval om het platform te krijgen en ook de podcast is ook genoemd, dus daar ben ik ook heel blij mee, is dat we ook die nuance kunnen aanbrengen in het feit dat dit nu heel subtiel, heel structureel steeds meer plaatsvindt. En ik denk dat ik hoop zeg maar dat het artikel er bijdraagt aan de discussie ook, dat ja, met de zorg ja, steeds meer discussies moeten komen van wat kunnen wij als familie doen, wat doet de zorg en ja, waar liggen grenzen zeg maar. En ik hoop dat het artikel ook die discussie op gang brengt en dat ook de overheid ook ziet hoe ingewikkeld het is Wat was jouw dementie moment van de week?
Nou, het is niet zo profound als dat van jou. Als in, ik ben hier geïnterviewd voor een krant of zo.
Maar verschil moeten zijn.
Dat is waar. Niet iedereen is zo populair als jij.
Er staat ook een mooie foto bij. Als we toch even over ijdelheid en dat soort dingen gaan
maar
doen.
Wie heeft die foto gemaakt?
Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat heb jij gedaan.
That's
heel goed.
Me. Maar goed. ik heb afgelopen week The Father nog een keer gekeken.
De wie?
Met Anthony Hopkins. De film The Father. De Vader. Een hele mooie film die het proces eigenlijk van besluit tot opname en daadwerkelijk opname van een vader met dementie laat zien. En wat mij, sowieso vind ik het altijd heftig om weer eventjes ook vanuit een buitenstaander naar een dementie situatie te kijken. En dat is in die film natuurlijk zo. En te zien, oh ja, dit is echt, het is echt een heftige situatie waarin mensen terechtkomen.
Kun je een beetje vertellen waar de film over gaat? Voor ja, de mensen die. Want we hebben wel eens een podcast gemaakt met allerlei films over het gebied van dementie. Maar misschien even een stukje context.
Ja, deze film gaat over Anne. En Anne die heeft een vader met dementie. En die vader woonde altijd zelf in zijn eigen appartement. Maar dat kon niet langer. Dus heeft Anne hem in huis genomen. Dus zij woont samen met haar vader met dementie. Ja, hij raakt steeds meer de weg kwijt. Dus
je ziet ook vooral zeg, die
je
van.
Je ziet eigenlijk vooral de hele tijd zijn perspectief. Dus hoe bekijkt hij deze wereld? Hoe bekijkt hij letterlijk hoe dat appartement eruit ziet? Hoe zijn dochter eruit ziet? Die krijgt ook verschillende. Die wordt ook gespeeld door twee verschillende vrouwen. Omdat hij gewoon ook heel vaak niet meer herkent wie zij is. En ook haar partner wordt gespeeld door twee mannen, want ook die verwarring is er. En uiteindelijk gaat Anne verhuizen naar Parijs, omdat haar partner daar woont. En zij moet haar vader helaas laten opnemen en thuis kon het ook echt niet meer. En waar je achterkomt is dat de personen die hij verwarde voor zijn dochter was eigenlijk zijn verpleegkundige. En de arts was de man die hij aanzag voor zijn schoonzoon. En wat ik ook zo schrijnend vond, is dat je echt, je voelt de verwarring, je voelt de paniek, je voelt eigenlijk alles waardoor die man de hele tijd denkt, dit klopt gewoon niet. Het klopt niet. Wat is er aan de hand? En toen zei Paul, de partner van Anne, die zei op een gegeven moment, ik denk dat hij het expres doet. En toen dacht ik, ja, die hoor ik wel vaker. Ik heb het idee dat iemand met dementie expres zich zo gedraagt. Of expres bepaalde dingen doet. Ik weet ook dat bijvoorbeeld in de. We leggen heel snel, of we als mens zijn heel snel geneigd om een schuldvraag te zoeken. En leggen dan heel snel bij degene met de ziekte de schuld neer. Ook zelfs al in het eerste proces van dementie, voordat iemand vergeetachtig wordt, zie je eigenlijk dat hele karakter al verandert. Ik kan me dat van jouw vader nog heel goed herinneren, van jouw zus trouwens ook. Die werd best wel heel apathisch, die toonde weinig initiatief meer. Het leven was er al een beetje uit, zullen we zeggen, de levenslust. En wat je hoort is dat heel veel partners dan zeggen, ja, hij toont helemaal geen interesse meer in mij. En dat daar ook heel veel ruzie uit voortkomt, omdat iemand gewoon denkt, ja, waarom toont hij geen belangstelling meer voor mij? Of waarom is iemand zo lusteloos? Maar dat is niet die persoon. Ook dan al, dus voordat iemand misschien al opzettelijk, al dan niet opzettelijk, dus niet opzettelijk, dingen vergeet, is die ziekte al aanwezig in die hersenen. En dat was ook een van de redenen waarom ik daar graag vandaag deze podcast wilde maken met als thema, ze doen het niet expres, om nog een aantal van dit soort voorbeelden meer te benoemen en ook echt uit te leggen. Ik zei een paar afleveringen geleden, zei ik tegen jou, die hersenen gaan ook gewoon dood. En toen had je zoiets van, nou, wat gebeurt er?
Wat zeg je nou dan weer
voor raars? En ik ben op basis daarvan ook nog even gaan uitzoeken, wat gebeurt er dan precies in die hersenen? Dus we zullen eerst een aantal situaties bespreken waarin we kunnen denken, nou, doe je dat nou expres of waarom doe je dat nou? En daarna zal ik eens uitleggen, wat gebeurt dan eigenlijk met die hersenen? Wat gaat er dood? Want er gaan wel degelijk dingen stuk/dood in die hersenen. Waardoor iemand zelf zo ongelooflijk ja, ook verdwaald raakt in zijn eigen leven en in zijn eigen hoofd. Maar goed, om af te sluiten met, dat was dus mijn dementiemoment van de week. En ik vond het echt vooral het verdwaald zijn in je eigen leven heel, ja, heel rakend. En ik denk dat wij als mantelzorgers vaak onvoldoende dat gedeelte zien, voelen of meemaken. Wij hebben vooral last van onze eigen emoties, frustraties. Maar ja, daar is dus ook nog een andere kant. En dat is onze geliefde.
Zeker, en dat vind ik ook echt het mooie aan deze film. We zeggen echt dat je door die ogen kijkt van die vader die dementie heeft. En dat je dus meemaakt hoe hij de wereld beleeft.
Ja.
Dat hij helemaal niet meer begrijpt, zoals je net ook al uitlegt. Dus ja. Dat is, ja, dat was voor mij ook heel verhelderend. Ik heb die film al wat eerder gekeken, zeg maar. Toen ik die film zag, ik dacht van, oh ja, dit is dus wat er gebeurt. En ja, ja, dat is echt onbeschrijfelijk eigenlijk. Ja. Dus dat we, precies wat je zegt, we betrekken het vaak op onszelf. Wij staan natuurlijk naast, maar het is denk ik ook goed om ook die andere kant te begrijpen. Dus als je de mogelijkheid hebt, ga hem kijken. Hij staat op HBO Max. We zetten nog even de link
in de podcast online zetten,
zodat je daarop kan klikken.
Je kunt hem ook huren bij Pathé Thuis.
Ja, volgens mij ook. Ja. En we zullen ook nog even de link zetten naar die andere films. Want er zijn ook nog een aantal andere mooie films gemaakt over.
Weet je wat? We linken even naar de aflevering waar we de films noemden.
Helemaal geweldig. Helemaal geweldig.
Daar staan ze allemaal bij.
Ja.
Want dit is zo'n ander voorbeeld van waarom ik de vorige keer al aangaf. Er is iets dood of er is iets stuk. Is wat ik ook heel veel zie gebeuren. Dat mensen denken, nou, dan moeten we jouw geheugen maar eens even gaan trainen.
Ja, kan dat niet?
Nee.
Meteen ook nee.
Nee. En ik zie het zelfs in de verpleeghuizen waar wij onze familie hebben zitten gebeuren. Dat personeelsleden dan vragen, wie is dat dan? Of wat heb je dan net gedaan? Vertel maar. Maar ja, die functie, die stuk. Waarom kunnen ze zoveel uit hun jeugd laten vertellen en gaan ze daarna terug? Omdat dat stuk eigenlijk een van de weinige dingen is die nog overblijft. Maar de opslagfunctie van nieuwe herinneringen, van nieuwe informatie, die is stuk. En wat stuk is, dat kun je niet trainen. Dus ja, je maakt iemand alleen maar onzekerder. En dat zag je ook in die film weer heel erg terug. Die verdwaaldheid, zullen we zeggen. Terwijl je denkt, ja, ik doe dit te goed. Of ja, ik weet het echt niet. Dan gaan mensen zelf ook maar dingen verzinnen om niet dom over te komen. En dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Terwijl je echt van tevoren al ziet, nee, je weet dit echt niet meer.
Nou, wat ik wel mooi vind, zeg maar, is dat we hebben ook een podcast gemaakt over de verschillende stadia van dementie. En je ziet natuurlijk in die beginstadia, zie je ook de creativiteit ontstaan. En dus dat mensen wel die onzekerheid voelen en ervaren omdat ze er niet bij kunnen komen. Maar je ziet ook dan dat iemand daar ook weer creatief mee omgaat. Dus ik weet nog dat mijn vader dan ook vaak zei van, wat vind jij? Of
de groeten aan je vrouw.
Ja, of aan je echtgenoot inderdaad, zei hij vaak. Hè. Dan kon hij niet op jouw naam komen, maar dan wist hij wel van, ja, daar hoort iemand bij, maar kan even niet op de naam komen. Of de telefoon deed hij dan ook vaak even doorgeven. Ja, ik geef je mevrouw eventjes. Ja. En dan op die manier, er ontstond gewoon een mate van creativiteit die best wel, ja, mooi is. Als je erop terugkijkt, mooi is om te zien dat het menselijk brein ook zo werkt. Maar de andere kant is dus ook waar. En dat is dus ook wat ik ook heel veel zie en ook merk in onze eigen familie is. En ik maak er zelf ook wel regelmatig, ga ik de val in. Dat je natuurlijk dingen vraagt als, ja, je wilt natuurlijk die herkenning hebben. Of ja, je wilt natuurlijk, dan liggen er fotoboekjes en dan vraag je wel eens, weet je nog wie dit is? Of dat, ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk de verkeerde vragen.
Nou ja, zeker, of je wil gewoon een gesprek op gang brengen en vraagt, wat heb je vandaag gedaan?
En dat is dus goed om te weten, want hier gaat het dus om dat het korte termijn, dat korte stuk, zeg maar die nieuwe herinnering, die worden dus niet meer opgeslagen. Nee. Dus daarom kan iemand ook, dus als ik dan aan mijn zus vroeg, heb je vanochtend nog gewandeld? En dan zei ze heel vaak ja. En dan soms was het waar en soms was het ook niet waar. Dus dat kan natuurlijk in haar realiteit of waar zijn, of dat ze gewoon denkt van ja, dit is het wenselijke antwoord wat gegeven
nou
moet worden.
Nou ja, of dat ze zei, ik ben de hele dag nog niet buiten geweest. En dat je gewoon wist, ze zijn al naar het bos geweest, ze hebben allerlei dingen gedaan. En belangrijk is om dan ook niet in een wel eens niet eens discussie te gaan zitten. Want die wel eens niet eens discussie, dat is jij als persoon of wij als mensen willen heel graag dat de waarheid naar boven komt. Dat de waarheid wordt gesproken. Dat het klopt.
Ja.
Want als het niet klopt, dan krijgen we een gevoel van dissonantie. En dan gaan we, ja, daar gaan we niet zo lekker op. Dus wat gaan we doen? Zeggen, nee, je bent wel naar buiten geweest.
Ik weet nog dat mijn oma, dus dat is de moeder van mijn vader, Heeft ook dementie gehad in de laatste fase van haar leven. En zeker in die beginfase. Dan zei ze lekker op een gegeven moment van... ja, ik heb lekker vandaag lekker speklapjes gebakken. Want dat was echt haar favoriete ding. Maar zij kon helemaal niet meer koken. Er werd gewoon in het verzorgingshuis natuurlijk voor haar gekookt. En ik weet nog wel dat een van mijn tantes volgens mij echt daar heel, heel moeilijk mee om kon gaan. Die zei ook van, ja, maar mensen, dat kan helemaal niet, weet je. Je kan helemaal hier niet koken. En je hebt dat helemaal niet gedaan, weet je. Dus echt die wel eens niets. Ja, en dan krijg je ook echt ruzie. Want in de beleving van... In dit geval mijn oma, was het gewoon waar. Hè, dit was gewoon waar. Zij had gewoon heerlijke speklapjes gebakken en gegeten.
Ja, in haar hoofd waarschijnlijk wel. In haar beleving was zij helemaal daarmee bezig.
En als ik het nu over heb, dan krijg ik helemaal... Ik ben vegetariër, maar ik krijg helemaal trek in speklapjes.
Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja.
Dat zijn ook je hersenen.
Maar dat is dat stukje meebewegen waar we het altijd over hebben. Dat vraagt van ons een enorm aanpassingsvermogen. Maar ja, het is wel... Die discussie moeten gewoon niet aangaan. Want het is voor beide niet goed.
Nee, dat klopt inderdaad. En dat is iets wat gewoon heel ingewikkeld is. En ja, wat je zegt, hè, we willen natuurlijk graag die waarheid. Of je wil, ja, je wil ook iemand zo lang mogelijk bij je houden. En het is ook het onbegrip en het onvermogen dat je niet goed begrijpt hoe het nou in hemelsnaam kan dat iemand je kwijtraakt of dat die dingen kwijtraakt. Hè? Dus ik weet bijvoorbeeld met mijn vader ook dat het vaak was... Ja, dat die gewoon hele simpele dingen... als bijvoorbeeld dek je de tafel even... en dat die dan op een gegeven moment gewoon in de keuken... een beetje verloren stond om te kijken... ja, dat hij niet meer goed wist waar lag het bestek, zeg maar. En dat
of wat hoort er bij de tafeldekken
of het hoort, überhaupt? Precies, ja. Het hoort bij het tafeldekken. En ik zie bij mijn zus bijvoorbeeld ook met... Bij mijn zus zie ik zeg maar dat ja, de volgordelijkheid van dingen niet meer werken. Dus een boterham smeren... een plakje kaas erop doen. Ja, dat is natuurlijk zo vanzelfsprekend. Maar bij haar werkt dat niet meer. Dus dat kan dus zijn dat zij die boterham heeft... maar echt niet meer weet wat dan de vervolgstap
of
is.
Of wat ze ermee moet doen. Ze stopt hem ook wel eens gewoon in een glas.
Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Dus dat zijn van die voorbeelden van... oh ja, weet je, die hersenen die raken echt... Ja, daar zit... Ja, die gaan...
Dat kortsluiting.
Er zit kortsluiting in.
En laten we dan ook eventjes vertellen... Dat wordt, we zijn er even ingedoken, wat gebeurt er dan precies... Het is eigenlijk misschien wel technischer, maar wel goed om te begrijpen. Juist als je regelmatig tegen die frustrerende kant loopt van waarom doet mijn geliefde nou zo? Als je nou kijkt naar wat er gebeurt, dan gaat er fysiek en structureel een heleboel veranderen in de hersenen. En je hebt al vaker misschien gehoord van de veranderingen in eiwitten die er dan zijn. Er worden...
Ja, maar daar gaat het bij dementie over, hè?
Ja. Er worden abnormale eiwitten opeengestapeld in de hersenen en dat beschadigt neuronen. En op die manier gaan er een heleboel verbindingen in die hersenen dus stuk. Letterlijk stuk. Dat beïnvloedt het geheugen, maar ook ruimtelijke oriëntatie, dus weten waar je bent. En dat begint allereerst in de hippocampus, maar daarna, naarmate iemand zijn ziektebeeld vordert, gaat dat over andere gebieden naar de hersenen. Door naar andere gebieden in de hersenen. Dus dan wordt niet alleen de hippocampus aangetast, maar ook frontaalkwab, gedragsregulatie, planning. Dus alles in die hersenen, door die opeenstapeling van die eiwitten, gaat stuk.
We zullen eens kijken of we misschien op YouTube of zo een filmpje kunnen vinden. Want ik denk dat het ongetwijfeld visueel ook wel is uitgelegd. Dan zullen we dat er even bij plaatsen. Dan heb je ook wat meer beeld erbij. Waar bevindt zich dat in de hersenen? Want ja, hippocampus...
Het zijn natuurlijk gewoon onderdelen van de hersenen... waar je niet heel veel bij kunt voorstellen. Maar om even aan te geven... iemand doet het dus niet expres. De ziekte is dus echt letterlijk die hersenen aan het... Ja, verstoren.
Klopt inderdaad. En dat begint natuurlijk al... kijk, want de aanloop naar dementie is natuurlijk een lange.
Ja.
Soms kan het versneld gaan omdat het proces sneller gaat. Maar over het algemeen ben je al geruime tijd... Dat zag ik ook bij mijn vader in ieder geval... Dat we al geruime tijd zagen dat het... Ja, dat hij moeilijk uit zijn woorden kwam... Ja. Of dat hij wel eens wat vergeet. En in het begin denk je, ja, weet je, we vergeten allemaal wel eens wat natuurlijk. Maar zo zijn er elke keer van die stappen. En dat zijn al van die voorbeelden dat die hersenen al... Ja, dat die eiwitten al, zeg maar, die dingen aan het doen zijn die ze eigenlijk niet moeten doen.
Nee, en als die neuronen worden aangetast, dan krijg je... Dat is de reden dat ervoor zorgt bijvoorbeeld dat die informatie niet meer goed wordt opgeslagen. En dan heb je dus niet alleen het verwerken van informatie, maar ook het kunnen herstellen van prikkels en van informatie wordt anders. Dat merken we bijvoorbeeld ook bij jouw vader. Die heeft echt wel last van... prikkels van zijn hersenen kunnen daar, ja, die kunnen dat niet meer filteren.
Nee, dat klopt inderdaad. En dat zie ik bij mijn zus ook. Maar ik merk het ook bij mezelf. Gewoon als een gevoelig mens. Dat je gewoon... En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik denk dat COVID daar ook nog een beetje aan bij heeft gedragen. Omdat je toen veel meer alleen was. Dus ik merk ook als ik in grote ruimtes ben of in een restaurant ben. Of bij mijn zus zitten we vaak in het restaurant beneden waar veel muziek is. En dat zit dan... Die speakers zitten dan letterlijk onder je. En dan heb je ook nog mensen in de zaal. En dan zie ik ook dat zij ook wel na een korte tijd, maar ik zelf ook wel, gewoon moe wordt. Omdat, en zeker voor mijn zus, omdat inderdaad die filters er niet meer op zitten, komt alles gewoon keer 1000 binnen.
Ja.
En dat maakt het ook zo pittig voor mensen met dementie. En zijn ze ook vaak moe, prikkelbaar, geïrriteerd en dat soort dingen. Ook omdat dat komt omdat die... Ja, die filters niet meer functioneren.
Al heb je maar een kwartiertje in de auto gezeten, dan zijn er, als je naar buiten kijkt, al zoveel prikkels binnengekomen.
Ja, volgens mij is het ook zo dat ik weet niet hoeveel miljoen prikkels er binnenkomen. En dat je dat natuurlijk gefilterd wordt tot gangbare, voor ons draaglijke en informatieverwerkende signalen, zodat we kunnen leven. Maar bedenk dus, voor jouw geliefde met dementie wordt dat dus steeds minder. Dus die filters zijn dus steeds minder. Dus er komen steeds meer prikkels binnen. En dat maakt het ook zo ingewikkeld, denk ik, ook voor je geliefde om... En kost het ook zoveel energie. En zeker bij veel mensen die dementie krijgen die wat ouder zijn, ja, is dat dubbel op.
Ja.
En dat maakt dus ook goed ook om je dat te realiseren, zodat je ook weet dat je geliefde dat niet bewust doet, maar dat die soms misschien in boosheid of frustratie kan uitbarsten, omdat het ook heel frustrerend is om je energie te verliezen, om niet meer goed te begrijpen en ook niet meer goed te kunnen filteren wat belangrijk is.
Ja, en daarin heb je dan weer een klein beetje hersenlingo gaan spelen. Dat komt door de schade aan de amygdala. Die zorgt ervoor dat andere emoties naar voren komen. Dat er stemmingswisselingen zijn, angst of depressie of woede. Dat is letterlijk de verandering in de chemie van die hersenen en de structuur van de hersenen die er komt. Dus alle dingen waarvan wij denken, ja, dat is toch gewoon gedrag. Waarom doet iemand zo? Of zouden ze het expres doen? De hersenen van jouw geliefde ondergaan zo'n ongelooflijk deconstructie eigenlijk. Dus kun je nagaan dat die hersenen dus van jouw geliefde echt helemaal stuk gaan van binnen. Dat jouw geliefde er dus niks aan kan doen. Maar dat vraagt van jou als mantelzorger wel echt heel veel compassie, geduld, meebewegen. En je moet ook echt, waar we het al eerder over hadden, je eigen ego opzij kunnen zetten. Ook al zijn dingen pijnlijk en wil je graag gelijk hebben, omdat je gewoon weet, ik ben deze week al 3 keer langs geweest. En toch zegt jouw geliefde, nou, ik heb je al maanden niet gezien, wat ben je toch stom. Ja, dat wordt ook gezegd namelijk.
Zeker, ja.
Dat echt niet is omdat iemand het expres doet. En bedenk ook dat als mensen dat zeggen, met ik heb je al heel lang niet gezien, dat daar ook altijd iets anders onder zit. Dus dat ze zich waarschijnlijk op zo'n moment ook heel eenzaam voelen. Dus in plaats van de discussie aan te gaan, geef je geliefde nog even een extra dikke knuffel. Want ik denk dat jullie dichter bij elkaar brengt. Op de site zullen we, zoals Pieter net al zei, nog even een wat extra informatie toevoegen over wat gebeurt er nou in die hersenen. Om het ook wat duidelijker te maken dan alleen maar dit verhaal. Maar we hopen dat we je met deze aflevering in ieder geval een beetje inzicht hebben kunnen geven in wat gebeurt er nou eigenlijk in de hersenen van jouw geliefde.
Super fijn dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Dementie in de Familie podcast. Heb je een vraag of zou je graag een thema behandeld zien worden in deze podcast? Dan kan dat. Ga daarvoor even naar de website dementieindefamilie.nl. Daar heb je een contactformulier, die kun je invullen. En ja, dan komt die bij ons binnen en dan kunnen we er eens naar kijken en kijken of we dat thema mee kunnen nemen in deze podcast. Want we maken deze podcast natuurlijk voor jou, maar ook graag met jou. Want ja, met elkaar maken we dit allemaal mee. Dus van harte uitgenodigd om jouw vragen, jouw thema's, de dingen waar je tegenaan loopt. Of zeg van hoe kijken jullie daarnaar als familie? Let us know. Daag ons uit, zou ik zeggen.
Ja. We zijn heel blij met alle mensen die dit podcastkanaal volgen. Niet alleen omdat wij dat zelf heel leuk vinden om te zien, maar vooral ook omdat de algoritmes van Spotify en Apple Podcast en Google Podcast daardoor enorm beïnvloed worden. Zodra iemand op dementie gaat zoeken, komen wij dan naar voren. En dat betekent dat we nog meer mantelzorgers en familieleden van de geliefde met dementie kunnen ondersteunen in hun reis als mantelzorger. Volg je ons nou nog niet, dan kan dat heel simpel door op je telefoon te gaan naar de Dementie in de Familie podcast, bijvoorbeeld in Spotify. Linksonder het plaatje kun je klikken op volgen. Hartstikke leuk als je dat doet. Hartelijk bedankt daarvoor. Rechts naast het tandwieltje vind je 3 puntjes. Klik daar ook nog even op. Daar kun je de show beoordelen. Geef ons daar zoveel mogelijk sterren. Het liefst 5. Want ook op die manier wordt onze podcast nog beter gevonden. Luister je nou via je iPhone? Ga dan naar de podcast app. Zoek naar Dementie in de Familie. En klik rechtsboven op het plusje. Dan volg je het kanaal. Scroll nog even naar beneden. Je ziet dan een paar afleveringen in de trailer. En daaronder kun je beoordelingen en recensies geven. Dus ook daar 5 sterren, daar worden we helemaal blij van. En de algoritmes nog blijer.
Vind je dit nou wat te ingewikkeld allemaal om dat allemaal op te zoeken, maar zou je toch graag een recensie willen schrijven of ons willen laten weten hoe je de podcast ervaart? Dan kan dat natuurlijk ook gewoon door een mail te sturen naar dementieindefamilie@gmail.com. We zijn daar heel blij mee. Van de week kregen we nog een mailtje van iemand die ons gevonden had. Nog in het beginstadia zit met een geliefde met dementie. Maar hij zei van ja, heel erg fijn om een plek te hebben. En ook de manier hoe we het doen en ook de humor die erin zit. Want het is best wel natuurlijk een zwaar thema. En we proberen het natuurlijk daarbij heel serieus te nemen. Maar ook een beetje met een glimlach. Want het is soms ook hilarisch om er middenin te zitten en mee te maken wat je meemaakt. Ondanks dat er natuurlijk ook die andere kant zit.
En dat is dan die rollercoaster aan emoties weer, hè?
Zo
is het. Hoge highs en low lows.
Zo is het.
Wij maken deze podcast geheel vrijwillig in onze vrije tijd. Vind je dat nou heel fijn en wil je er een financiële bijdrage aan leveren? Dat kan door middel van een donatie. Ga naar www.dementieindefamilie.nl en daar zie je in het menu het kopje doneren. Als je daarop klikt, dan kun je meer informatie zien over wat we met dat geld doen. Kun je ook via een link meteen jouw bijdrage aan ons storten. Alle bijdragen zijn welkom en we zijn heel blij met alle mensen die dat tot nu toe al hebben gedaan. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Zeker weten. Dankjewel voor het luisteren, zou ik zeggen. En ik wens je een hele fijne dag of een goede week. En heel graag weer tot de volgende.
Doei!